We hebben heerlijk gezongen met elkaar. Diepe liederen. Oude liederen, nieuwe liederen. Prachtig om zo'n mix met elkaar te zingen. Oude mensen, jonge mensen. Ja, geweldig. We gaan vanmiddag met elkaar de Bijbel openen. Dat is al gedaan. Maar we gaan dat nog een keer doen en dat met elkaar overdenken. En ik stel voor dat we met elkaar naar de brief van Paulus aan de Filippenzen gaan. Filippenzen 3. En dan gaan we lezen vanaf vers 12. Filippenzen 3 vanaf vers 12. We gaan nadenken, je ziet dat hier achter mij. Ik heb een PowerPoint, een hele eenvoudige PowerPoint. Verwacht daar niet al te veel van, maar het kan je wat helpen. Gaan voor goud. En ik heb in dit gedeelte 5 uitdagingen gevonden voor de christen. En ik heb die christen hier de christen-atleet genoemd. Omdat Paulus het beeld van de sport in dit gedeelte gebruikt. Dus ik voel me vrij om dat vanmiddag ook te doen. Ik weet niet of je van sport houdt, of je sport volgt, of je zelf wel eens sport. Maar het is een favoriet beeld van Paulus om iets duidelijk te maken. Op meerdere plaatsen doet hij dat. En ik wil vanmiddag dat beeld graag overnemen. Uitdagingen voor iemand die atleet is, christen-atleet is. Vanuit dit gedeelte. We gaan het eerst lezen vanaf vers 12. Eigenlijk moet je het hele gedeelte lezen. Ik kom ook nog eventjes terug op het eerste gedeelte. Maar ik vertrouw erop dat je straks je Bijbel er nog steeds bij hebt. En dan kan ik af en toe verwijzen. Afgesproken? Mooi. Vanaf vers 12. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Ik vergeet wat achter mij is. Ik strek me uit naar wat voor is. Ik jaag naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten we eensgezind zijn. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en ik zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Ze bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Tot zover dit gedeelte. Goed. Ik begin even met, ga even hier staan, dan kan ik de dia's ook goed zien. Gaan voor goud heb ik het genoemd. 5 uitdagingen dus voor de christen-atleet. En je hebt je Bijbel erbij. En ik wil als eerste een vraag aan je stellen. Welk vers uit dit gedeelte is volgens jou misschien wel het bekendste vers, of wat is voor jou het bekendste vers? Hij zegt, hé, daar valt me ook gelijk op. Als ik denk aan de christen-atleet 14, wordt hier genoemd. 21. Prachtig vers ook. Over de toekomst, als de Heer Jezus zijn gemeente thuis haalt. Ja. Nou, ik heb ook even vers 14 eruit gehaald. Voor mij is dat het bekendste vers. Dat is het vers waar Paulus zegt, één ding doe ik. Ik vergeet wat achter is. Ik strek mij uit naar wat voor is. En ik jaag naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. En eigenlijk is dit vers de kern die ik vanmiddag wil behandelen. De houding van een christen. Van een wedergeboren, gerechtvaardigde, tot Gods kind geadopteerde christen. We hebben het net gehad over die identiteit, kind van God. Nou, dit is de houding. Filippenzen 3, vers 14. Heel veel mensen denken dan dat Paulus dit beeld voor ogen heeft. Een atleet die in een atletiekbaan staat en jaagt naar de prijs. Ik heb een beetje gegoogeld en ik vond wat plaatjes. En het zou heel goed kunnen dat Paulus ook in die tijd, had je de Isthmische Spelen, dat Paulus dat beeld voor zijn lezers, voor de gemeente in Filippi gebruikt, om hen aan te sporen om zo'n houding aan te nemen. Een christenatleet die zich bewust is van de verplichtingen, de uitdagingen die hij heeft, om uiteindelijk als eerste de finish te behalen. Toch, ik heb wat verklaringen nagespeurd, zijn er heel veel commentatoren die zeggen, waarschijnlijk bedoelt Paulus iets anders. En het gaat mij niet om of het nou dit of dat andere beeld is. Maar heel veel verklaringen die zeggen, Paulus heeft waarschijnlijk een andere sport voor ogen, namelijk het wedrennen. En daar heb je hier een plaatje van. Dat was min of meer de Formule 1 van Rome. Dat werd al 400 jaar voor de geboorte van Christus, werd deze sport uitgeoefend in arena's in Rome vooral. En ja, nogmaals, ik vond op meerdere plaatsen dat het de Formule 1 genoemd werd. Dat had alles te maken met de snelheid. Met meerdere paarden, je ziet het hier op het plaatje, met meerdere paarden. En een kleine wagen wilde men als eerste de finish bereiken. En je ziet al het publiek daar zitten, die toeschouwers, die echt op meerdere niveaus toekijken wie als eerste de prijs gaat behalen. En als je het plaatje tot je door laat ringen, dan heb je in de gaten dat het een intensieve sport is. Renners die dus 3, 4 paarden voor zich hebben en er alles aan moeten doen om die paarden zo hard mogelijk te laten lopen om als eerste over de finish te komen. Het was een sport van alles of niets. Want alleen het goud telde. Alleen het goud telde. Met zilver of met brons was men niet tevreden. En het werd ook wel een dode race genoemd. Soms, voor degenen die het interessant vinden, soms vond er sabotage plaats. En werden bijvoorbeeld de pinnen uit de wielen van de wagens gehaald. En reden renners zich letterlijk de dood in. Dat allemaal om de prijs te verkrijgen. Je mocht meedoen, dat was één voorwaarde voor. Je had een Romeins burgerrecht nodig. Je moest een Romeins paspoort hebben. Dan zou je een geestelijke les uit kunnen halen. Wie lopen er in de wedloop? Wie lopen er in de christelijke renbaan? Dat zijn degenen die een hemels paspoort hebben. Anders gezegd, die kind van God zijn door het geloof in de Heer Jezus. Dat is de enige voorwaarde. Dan ben je geestelijk gezien een renner, een atleet. En als je vanmiddag zegt, I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. Als je dat gezongen hebt, dan wil ik je vanmiddag ook vertellen, je bent niet alleen een child of God, maar je bent ook een christenatleet. Je bent ook een atleet die zich inspant om het goud te behalen. Zo ziet het er niet uit. Jullie zitten lekker op de stoel en ik sta hier rustig. Maar geestelijk gezien zijn wij atleten. Die dingen naar de prijs. Nou, misschien heb je dan gelijk een vraag. Welke prijs? Dat oogt weer een beetje wettisch dit. Nee. Let op. Daar ga ik het over hebben. Wat is die prijs? Maar je bent een christenatleet. Paulus schrijft dit aan de gelovigen in Filippi. Als laatste, hier zie je een wagentje van dichterbij. Ik laat het bewust maar even visueel zien. Dat is eigenlijk een heel licht wagentje, vaak van riet gevlochten. En daar kon je niet op het gemakje op zitten, maar zo'n man moest staan en die had zichzelf met zo'n touw vastgemaakt aan die paarden, zweep in zijn hand. En voor hem was het de kunst om te balanceren. En hij stond daar en hij moest zich voorover strekken. Dat kan je je voorstellen, dus dat hij voorover stond met die touwen zo, met die teugels, om die beesten de goede kant op te krijgen. Renner, heb ik hier gezegd, moet zich voorover buigen en zich uitstrekken naar de finish. Nou, laat dat nou precies zijn wat Paulus zegt. Eén ding doe ik, ik vergeet wat achter mij is. Ja, dat kan je je voorstellen, zo'n renner die moet in die rembaan, moet je niet achterom kijken. Dat is levensgevaarlijk. Ik vergeet wat achter mij is en ik strek mij uit. Nou, dat kan je nu een beetje voorstellen wat Paulus mee bedoelt, hè? Naar wat voor is. Ik jaag naar de prijs, de finish, het goud, de roeping van God die van boven is. En zo'n aards beeld gebruikt Paulus om een geestelijke les, een geestelijk principe duidelijk te maken. Welke christenatleet? Dat vind ik wel een belangrijke vraag. Want je zou kunnen vragen, Paulus, en nu kom ik eigenlijk al gelijk een beetje bij die vraag die ik net stelde. Doe je dit om uiteindelijk in de hemel te komen? Ja, dat vinden we een beetje ongemakkelijk. Nou, Paulus is glashelder in het gedeelte daarvoor. Wie is die christenatleet? Nou, ik zeg het voor jou even op een rijtje. Als je je Bijbel ervoor hebt, dan zie je dat ik dat niet aan mijn duim zuig. Het is een christen, een mens die door het geloof alleen gerechtvaardigd is. Hoofdstuk 3, vers 9, waar Paulus zegt, Ik heb de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Even voor de jongelui onder ons. Wat betekent dat? Paulus bedoelt hier te zeggen, het is goed tussen God en mij. Ik ben een kind van God. Hij strekt zich in die renbaan dus niet uit om kind van God te worden. Dat is helder, toch? Hij zegt, ik ben gerechtvaardigd, ik ben vrijgesproken. Gerechtvaardigd betekent, zoals Jan dat net ook zei, een bewijs van onschuld. God verklaart ons van A tot Z, van onze eerste dag tot onze laatste dag, onschuldig. Vergeving van zonde, heb je het wel eens beseft? We kunnen soms nog wel geloven dat het gaat over de zonde uit het verleden. Ja, die ziet God niet meer. En de zonde van het heden, die van vanmorgen, die van vanmiddag. Oké. Maar die van de toekomst, hè? Maar je moet heel helder hebben, en dat is geweldig. God kan met jou vandaag geen gemeenschap hebben als de zonde van de rest van je leven niet vergeven zijn. Want God ziet ze al. God staat boven de dingen, hè? God, als dit ons leven is, en ik ben nu hier, dan ziet God het plaatje van A tot Z. En als hij ons rechtvaardigt, zoals hier staat, als hij ons vrijspreekt, dan betekent dat, mijn zoon, mijn dochter, ik reken jou je zonde van verleden, heden en toekomst niet toe. Daar zit de bevrijding. Dat is zo'n bevrijding als je dat gaat zien, als je daar in geloof je hand op gaat leggen. Nou, Paulus zegt, dat geldt voor die christenatleet. Die is vrijgesproken. Die rent niet om vrijgesproken te worden. Hij rent omdat hij vrijgesproken is. Voel je het verschil? Groot verschil, hoor. Wat zegt hij nog meer? Het is een atleet, een christen, die niet op het vlees vertrouwt. Hey, drie versen, ik heb de versen er maar even bijgezet. 3 vers 4. Met andere woorden, hij vertrouwt niet op eigen inspanning. Zoals Annelies net ook al een keer zei. Het is één die in Christus Jezus roemt. Vind ik zo mooi. Als je die christen vraagt, wie geef je, ik druk me maar gewoon een beetje duidelijk uit vanmiddag, wie geef je de credits? Christus Jezus. En niemand anders. En als laatste, het is er één, en dat vind ik mooi, 3 vers 8, die alles als schade, als vuilnis beschouwt, vanwege de voortreffelijkheid van de Heer Jezus Christus. Oh, als iedere christen dat vandaag vanuit zijn hart zou kunnen zeggen. Wat zouden wij met elkaar een getuigenis zijn in ons land. Ik acht alles schade. Met andere woorden, vuilnis. In het Engels staat er rubbish. Afval. Vanwege de voortreffelijkheid van de Heer Jezus. Nou, dat is die atleet die begint aan de race. Dus als je voor het eerst je vertrouwen op de Heer Jezus stelt, dan ontvang je, ja, je kan zeggen een ticket voor de hemel. Ik zou nu willen zeggen vanmiddag, je ontvangt een ticket voor de racebaan, voor de renbaan. Je wordt daarin gezet als zo'n mens. En dat vind ik een belangrijke vraag. Het is iemand die in Christus helemaal tot rust gekomen is. En die dit woord van de Heer Jezus, we hebben dat vanmiddag nog gezongen. Het is volbracht. Tot het fundament van zijn leven heeft gemaakt. De strijd is gestreden. Op Golgotha is het gebeurd. Is het volbracht. Mijn strijd is gevoerd. Het is goed tussen God en mij. En dan ben je echt tot rust gekomen. Weet je waarom ik dit zeg? Misschien zeg je, je ging toch over die atleet spreken? Dat ga ik echt doen, maar dit wil ik gezegd hebben. Anders ga je vanmiddag, ik heb het lang gedaan, ga je aan de haal. En dan zeg je, ik ga ervoor. Ik wil een goede atleet zijn. Waarom eigenlijk? Dan kan het zomaar zijn dat je zegt, omdat ik graag een kind van God wil zijn. Maar daar word je doodmoe van. Dat hebben we vanmiddag in de getuigenis al gehoord. Doodmoe word je ervan. Want er komt nooit een punt dat de wet zegt, het is genoeg. De wet zegt altijd meer. En als je dan dit woord van de Heer Jezus, als dat echt eens in je ziel is geland, hè? Dat is de grootste bevrijding in het leven. Het is volbracht. De prijs is betaald. Het is goed tussen God en mij. Als je hier vanmiddag zit en je zegt, ja, dat kan ik echt zeggen. Dan ben je echt te feliciteren. Dat is het grootste geheim van je leven. Absoluut. En als je dat niet kunt zeggen, dan wil ik je adviseren vanmiddag, maak daar dan eerst werk van. Niet door te gaan rennen, maar door te gaan rusten op Jezus Christus. Wie het vat, die vatte het. Maar vervolgens zegt Paulus, ik ben helemaal tot rust gekomen in Christus. Maar de andere kant is, ik zet me rusteloos in voor de Heer Jezus. Dat is die balans. Ik vind dat prachtig. Hier, hij zegt, ik ga recht op mijn doel af. De hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. En je ziet hier die dame op die foto, die zet zich in, die spant zich in. Nou, ik wil aan jou vragen, herken je dat in je leven? Ben jij tot rust gekomen in Christus? Watchman Nee heeft een boekje geschreven. Misschien even de vingers omhoog voor de mensen die het kennen. Zitten, wandelen, standhouden. Wie kent dat? Anders eventjes op internet googelen. Zitten, wandelen, standhouden. Zo'n dun boekje. En dan legt hij uit met het beeld van een stoel. Mag ik het even gebruiken, Jan? Dat mag wel, hè? Hij legt uit, zitten, wandelen, standhouden. Hij zegt, wat moet een christen doen? Hij moet eerst gaan zitten. Dat is op de Heer Jezus vertrouwen, op zijn offer vertrouwen. En dan vervolgens kan hij gaan wandelen. Niet rennen, maar wandelen. Om vervolgens ook stand te houden. Nou, heel veel christenen die gaan wandelen. En die gaan stand houden. Maar die hebben nooit geleerd om te zitten. Nooit te rusten op het volbrachte werk van de Heer Jezus. Nou, dat is wat Paulus hier eerst zegt. Dat is echt van belang. Zitten, wandelen, stand houden. Ben je tot rust gekomen in de Heer Jezus? Augustinus heeft die prachtige tekst geschreven. Mijn hart is onrustig totdat het rust vindt in u. Toen ik 19 jaar was, stond ik voor de klas. Reformatorisch onderwijs, maar ik kende de Heer Jezus niet. En ik moest een dagopening houden over Hebreeën 4. Waar staat, voor hen die geloven blijft er een rust over. Er blijft een rust over voor het volk van God, staat daar. Hebreeën 4. En dan stak een puber, stak haar vinger op een meisje in de klas. Zei, meneer, wat betekent dat? En dat was een soort steentje van Goliath dat God gebruikte. En ik dacht, Leander, dat weet jij niet. Want je bent hartstikke onrustig. Ik was wel religieus. Nee, hartstikke. Maar ik had geen rust. Ik was nooit tot rust gekomen in de Heer Jezus. Ja. Dat is echt waar. Augustinus heeft het goed gezien. Maar als je die rust hebt gevonden in hem alleen, buiten jezelf, ben je gelukkig. En dan vraag ik aan jou, is dan het resultaat dat je zegt, maar vervolgens zet ik mij rusteloos in voor Christus. Dat is een mooi evenwicht. Vanuit de rust ben ik rusteloos. Voor de eer en de glorie en de verspreiding van het evangelie. Paulus zegt, het leven is mij Christus. En hij zegt verderop, ik wil hem kennen. De kracht van zijn opstanding. En hij zegt, ik jaag naar het doel. Goed, we gaan naar die 5 uitdagingen voor die christenatleet. 5 aansporingen voor die christen die zich in moet zetten. Ik zet ze hier voor jou even op een rijtje, ook voor degenen die meeschrijven. De laatste. Daar gaat die, Diederik. 5 aansporingen uit het gedeelte. Ik denk dat ze zo wel weer op het scherm terugkomen. Maar die gaan we met elkaar in snel tempo langslopen. En de eerste, die er net stond, was, leef vanuit de wetenschap, ik ben er nog niet. Daar zijn ze. Je bent er nog niet. Alle vijf, zet ze maar even op een rijtje, ja. Vers 12 en 13 zegt Paulus dat, hè, hier. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Nou, je ziet hier, en dat is een heel belangrijke waarheid, dat Paulus zich bewust is van het feit dat hij er nog niet is. Hij is nog onderweg. Je bent er nog niet. Je zou kunnen zeggen, met dit plaatje, je bent nog werk in uitvoering. Paulus zegt letterlijk, hè, niet dat ik al volmaakt ben. En dat is een hele belangrijke wetenschap voor een christen die in de renbaan staat, dat hij weet, ik ben nog niet volmaakt. Dan word je bewaard voor twee gevaren. Het eerste gevaar is hoogmoed. Er is geen vreselijker iets dan een christen die zegt, ik ben volmaakt. Daar kan je niet mee leven. Dat is vreselijk. Ik ben zondeloos, maar ik heb niks meer te leren. Dat is hoogmoed. En het tweede gevaar is, je bent ook tevreden. Je bent voldaan. Er is geen honger meer. Paulus zegt hier in dit gedeelte. Nou, en ik zou me vanmiddag niet willen vergelijken met Paulus. Als ik zie wat hij in zijn leven gedaan heeft. In overgave voor de Heer Jezus. Hij zegt, ik ben er nog niet. Niet dat ik al volmaakt ben. Met andere woorden, ik ben nog in de race, zie je het? En ik ben nog werk en uitvoering. Ook ik heb nog zaken te leren. Of positief gezegd, ook ik kan de Heer Jezus nog dieper leren kennen. En dat is mooi. Paulus zit in de gevangenis. Enerzijds verlangt hij vurig ernaar, heeft hij in hoofdstuk 1 gezegd, bij Christus te zijn, dat is verreweg het beste. Maar anderzijds zegt hij, hier op aarde verlang ik de Heer Jezus dieper te leren kennen. En ik vind dat een kenmerk, broederzuster, van een gezonde christen. En dan kom je met honger naar een samenkomst. Dan ga je 's morgens met honger je Bijbel lezen. Want je zegt, er zit nog meer in. Er is meer te halen. Het is geen van, ik ben nog niet volmaakt. Dat is het niet. Nee, het is juist een uitroep van, er is meer te leren. En ik verlang de Heer Jezus op alle terreinen van mijn leven nog dieper te leren kennen. Ik ben heilig onvoldaan. Dat is het. Heilig onvoldaan. Ik ben nog niet gearriveerd. We hadden laatst op onze Bijbelschool in Hilversum een Amerikaanse spreker. En die zei elke dag in zijn les, zei hij, you can always go deeper in the Lord. You can always go deeper in the Lord. En je moet je niet te veel vergelijken met anderen. Van als ik me vergelijk met die, dan ben ik toch een heel eindje. Je moet je vergelijken met de Heer Jezus. Die nooit genoeg had van zijn vader. Die altijd meer wilde leren. Het is heerlijk om in een samenkomst te zijn. Ik kom regelmatig in een samenkomst te spreken. Elke zondag of door de week. En dan vind ik het heerlijk als mensen met een honger komen. Niet zozeer naar een goede spreker. Of naar, noem maar honger naar hem. Heer, ik wil u dieper leren kennen. Dat is het eerste kenmerk van een atleet. Ik ben er nog niet. Ik zit nog in de renbaan. En ik moet me nog uitstrekken. De tweede aansporing. Dat is belangrijk. Dat vind je in vers 14a. Dat is dat vers wat ik aan het begin op het scherm had. Eén ding doe ik. En dan zegt hij, ik vergeet wat achter is. Ik strek me uit naar wat voor is. Ik jaag naar het doel. Ik wil even inzoomen op dat ene. Dat ene zinnetje. Eén ding doe ik. Besluit. Dat hoort bij een volwassen christen. Ik ga voor één ding. Nou, even ook aan de jongeren. Zeker degene die van sport houden. En als je niet van sport houdt, dan moet je een klein beetje inspannen. Dan maak je het denk ik wel mee. Laatst had je de Olympische Spelen. De winterspelen. En ik hou helemaal niet zo van die winterspelen. Maar ik heb het wel een beetje gevolgd. Onder andere hierover. Onder andere hiervoor. Omdat ik zie dat Paulus dat beeld vaak gebruikt. En toen heb ik wat schaatsers een beetje gevolgd. Toen ben ik een beetje op internet gaan zoeken. Naar wat schaatsers doen om goud te halen. Neem bijvoorbeeld Sven Kramer. Ik ben echt achterover gevallen. Wat die mannen doen om een medaille te verkrijgen. Even voor de helderheid, een vergankelijke medaille. Alles. Sven gaat niet zomaar naar de Mac hoor. Want hij zit vast aan een programma van voedsel. En het is niet zomaar dat hij s'avonds even 2 uur langer opblijft als hij in zijn trainingsschema zit. Hij heeft zijn slaapuren te maken. Het is een strak omlijnd schema. En als je hem zo vraagt, Sven, waarom doe je dit? Moet dit? Nee, zegt hij. Ik ga voor 1 ding. Dat is voor het goud. Weet je wat Paulus hier zegt? En dan moet je vanmiddag gewoon je leven naast leggen. Vanuit de rust, hè? Weet je nog? 1 ding doe ik. En vanmiddag zou ik echt willen vragen. En met jou na willen denken. Als wij deze houding als christenen meer zouden hebben. 1 ding doe ik. Dat betekent niet dat je niks meer kan doen in het dagelijks leven. Dat je je studie moet stoppen of met werk moet stoppen. Je bedrijf moet verkopen, daar gaat het niet om. Nee, het gaat erom dat je zegt, 1 ding staat bij mij glashelder bovenaan. En daar ga ik voor. Hier heb je zo'n, je kan het niet lezen, maar hier heb je zo'n trainingsschema van een sporter. Do this for sure, maak een prioriteit. En de Heer Jezus heeft daar ook veel over gesproken. Hij heeft tegen Martha gezegd, je maakt je druk en bezorgd over vele dingen, maar 1 ding is nodig. En David heeft gezegd in Psalm 27, 1 ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Daar zie je ook die vastbeslotenheid. En Jezus heeft tegen die rijke jongeling gezegd, u weet het, 1 ding ontbreekt u. Dus de one thing, de 1 ding, is ontzettend van belang. Dat heeft te maken met prioriteiten. Ik denk dat het even praktisch is. Ik denk dat het soms een gevaar is dat wij als christenen dat uit het oog verliezen. Dat we het snel als een hobby kunnen zien. De zondagmiddag is voor de Heer. En de woensdagavond. Elke morgen een kwartiertje. Half uurtje. Als het een goede week heb, dan ga ik nog een keer evangeliseren. Maar dan prikt zo'n zinnetje, dat prikt in je ziel, hè? 1 ding doe ik. Met andere woorden, Paulus bedoelt hier te zeggen, mijn leven, ook mijn tenten maken, ook mijn boekhouding, ook mijn vriendschappen, ook mijn studie, de manier waarop ik met mijn lichaam omga, de manier waarop ik mijn tijd indeel, de manier waarop ik met mijn portemonnee omga, dat staat in het teken van het ene ding. Ga ver, hè? En het is geen wet. Het is een liefde. Het is een overgave. Zegt de Heer, als u mijn hart openmaakt, ook vanmiddag, zoals u hier zit, als u mijn hart openmaakt, Heer, ik wil eigenlijk nog maar voor 1 ding gaan. Dan ben je ver. Dan ben je ver gekomen, als je dat kan zeggen. Dat is het ene wat nog telt in mijn leven. Dat is wat werkelijk telt. Hoe kom je daar, zeg je misschien? Nou, laat ik een vraag stellen. Waarom verkocht die ene man zijn huis en zijn spullen, alles wat hij had, om die akker te kopen? Waarom deed hij dat? Hij had de parel, of de andere gelijkenis, hij had de schat gezien. En als je hem onderweg was tegengekomen, terwijl hij naar de notaris ging om zijn huis te verkopen, en je had hem gevraagd, moet dit? Nee, dat moet niet. Ik heb die schat gezien. Ik heb die schat gezien. Sven, waarom doe je dat? Ik heb die medaille voor ogen. Ik heb de Heer Jezus in het vizier. En ik ben zo door hem gegrepen, zegt Paulus. Door wie ik ook gegrepen ben. Ik jaag naar Christus. Ik wil Christus grijpen, omdat Christus mij gegrepen heeft. Dat. Ik zie zoveel in hem. Ik ben gerechtvaardigd. Ik ben vrijgesproken. Nou, al die zegeningen die Jan heeft voorgelezen. Als dat werkelijkheid voor je wordt. Niet alleen maar mooie woorden, maar werkelijkheid. Het is echt een erfenis die ik gezien heb. Het is echt die schat in die akker. En daarom één ding. Mijn leven, ook al krijg ik 80 jaar, al krijg ik 50 jaar van de Heer. Dat staat in het teken van één ding. En het is geweldig, ik zie ook jonge mensen hier. Als je op jonge leeftijd zegt, daar wil ik voor leven. Ik wil mijn leven niet verspillen aan allerlei wisselwasjes. Ik wil genieten, maar het staat allemaal in het teken van het grote doel. Namelijk, ik wil de Heer Jezus kennen en ik wil hem volgen, ik wil hem gehoorzamen. Want als hij straks verschijnt, of ik sterf en ik ontmoet hem, dan wil ik hem recht in de ogen kunnen kijken. Want ik wil gaan voor goud. Ja, waar ga jij voor? Waar ben je druk mee? Als iemand nu een week met je meeloopt, of met mij meeloopt, 24/7, kunnen ze dan van jou en van mij zeggen, dat is iemand, dat is een man, dat is een vrouw, een jonge meisje, die gaat voor één ding. Een brandend hart voor de Heer Jezus. En dat bepaalt de rest. Dat komt terug als die boodschappen doet, dat komt terug. Het staat in het teken van, snap je? Strek je daarnaar uit. Sta daarnaar. Ga naar de derde. Focus op het doel. Want hij zegt vervolgens, ik vergeet wat achter mij is. Ik strek mij uit naar wat voor is. Ik jaag naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is. In Christus Jezus. Nou, ik liet net al die foto zien van die renners, of sorry, die tekening van die renners in die renbaan. En toen zei ik al, zij kunnen niet achterom kijken. Nou, dat is precies wat Paulus zegt, hè. Eén ding doe ik, ik vergeet wat achter mij is en ik strek me uit naar wat voor is. Wat bedoelt Paulus daar nu mee? Wat denk jij? Als Paulus zegt, ik vergeet wat achter mij is en ik strek me uit naar wat voor is. Wat bedoelt hij dan te zeggen? Wat zei je? Je oude leven achter je laten? En je weet ook, jullie zijn eensgezind. Wat moet je nou achter je laten? Je oude leven? Ja, zijn er nog meer dingen? Wat zei u? En opstaan met hem, dat is je richten op wat voor ligt. Je schuld. Je zonde. Ja, één ding is zeker, je kunt als christen heel erg beheerst worden door je verleden. Waardoor je eigenlijk voortdurend, als je denkt aan dat karretje, waardoor je eigenlijk voortdurend achterom zit te kijken. En daardoor kan je je niet richten op wat voor is. En daar hebben veel mensen last van. Het kan zijn als het gaat om wat mensen jou hebben aangedaan. Dat er onvergevingsgezindheid in je hart is en dat dat als een soort bitterheid voortwoekert en er hoeft iemand maar over iets te beginnen en je wordt weer bepaald bij het verleden. Je draait achterom op je karretje in de atleetbaan. En je vergeet je te richten op het doel. Want dat was het derde, focus op het doel. Het kan spijt of wroeging zijn. Ik heb verkeerde keuzes gemaakt. Of het kan zijn dat je geen afstand kan doen van werelds plezier. En dat je zegt, net als die rijke jongeling, ik wil die rabbi Jezus wel volgen, maar ik zit ook nog vast aan. Het kunnen goede dingen zijn waar je vast aan zit. En dan word je verlamd. Dan ga je de gouden medaille niet halen. Want je bent bezig met wat achter je ligt. De Heer Jezus heeft gezegd, Lucas 9, iemand die voortdurend achterom kijkt, die kan geen rechte voren trekken als hij aan het ploegen is. En ploegen kijkt vooruit. Hè? Daarom is het zo belangrijk dat wij, wat net ook gezegd werd door een aantal van jullie, dat wij zien dat ons oude leven met Christus in het graf is. En dat wij met hem in een nieuw leven staan. Heren, wat anderen mij in mijn verleden hebben aangedaan, of wat ik zelf aan zonde heb gedaan, dus wat ik zelf heb fout gedaan, dat mag ik bij het kruis achter me laten. En in die zin is natuurlijk ook de doop een belangrijk gegeven. Het is niet een ritueeltje als mensen worden gedoopt. Maar dat is een belijdenis. Ik laat mijn oude leven, Mijn zonde, maar ook mijn verdriet laat ik achter me. En ik sta met Christus op in een nieuw leven. En daardoor richt ik me niet meer op wat achter is, maar ik strek me uit naar wat voor is. Het oude is voorbij en zie, alles is nieuw geworden. Dat is geen mooie praat, dat is een werkelijkheid. Een geestelijke werkelijkheid. Vanmorgen heb ik gepreekt over Jozef, die zijn broers ontmoette. En toen hebben we met elkaar gezegd, als er iemand recht had om zijn broers betaald te zetten, was het Jozef. Maar je zag bij Jozef, zijn verleden beheerste niet zijn heden. Hij was door Gods genade een nieuwe mens geworden. En toen zijn broers kwamen, kon hij vergeving uitspreken. Richt je op wat voor is. Wat is nu het doel? Op Jezus lijken. Mooi. Dat is het grote doel van een christen. Hè? Christus gelijkvormig worden. Om het zo te zeggen. Op Jezus te gaan lijken. Zijn karakter te ontvangen. De vrucht van de geest. Ja. Weet je wat ook het doel is? Het heeft alles daarmee te maken. Is dat wij Jezus gaan ontmoeten. En ik zei net al. Als we hem gaan ontmoeten. Dan willen we niet met andere dingen bezig zijn. Dan willen we met hem bezig zijn. En dan bedoel ik geestelijk gezien. Dat we niet meer met ons verleden zitten, maar dat we zeggen, Heere, ik heb u verwacht. Ik zie naar u uit. Ik leef vanuit uw nieuwe verhouding. En ik zie er naar uit u te ontmoeten. Het doel. Ik denk ook, dat voert een beetje te ver vanmiddag, maar ik denk ook dat Paulus hier bedoelt, als hij het heeft over de prijs van de roeping, als hij het heeft over die medaille, dat hij spreekt over het moment dat hij voor de rechterstoel van Christus zal staan. Hij bedoelt niet om geoordeeld te worden in de zin van, is die gered of niet gered? Want dat is al lang gebeurd. Hij is al vrijgesproken. Maar ieder wordt voor de rechterstoel van Christus geopenbaard, zegt 2 Korinthe 5. Waarom? Om weg te dragen wat in het lichaam geschied is. Dus God zal ook met zijn kinderen, die al vrijgesproken zijn, spreken over hoe ons leven geweest is. Heeft het vrucht opgebracht? Heeft het eeuwigheidswaarde gehad, wat we hier op aarde gedaan hebben? Of wordt het door het louterende vuur straks als hooi, stro en hout verbrand? Dat we zeggen, ja, we zijn hier op aarde bezig geweest met dingen die in de hemel geen waarde meer hebben. Nee, Paulus zegt, ik wil dingen doen hier op aarde. Ik wil bezig zijn met het doel, want ik zie het moment dat ik voor Christus zal staan en dat hij zal zeggen, Paulus, hoe is je leven geweest? Het heb je met mijn kostbare genade gedaan. Belangrijk. Heere, ik wil een leven leiden wat nuttig is. Ik wil dat u mij kunt gebruiken. Weet je dat wel eens 's morgens vroeg? Heer, er is een nieuwe dag. Ik weet niet wie ik vandaag allemaal zal ontmoeten. Hoe het zal gaan. Ik heb mijn agenda, maar het kan helemaal anders gaan. Maar ik verlang dat deze dag tot eer en glorie van u zal zijn. U mag mij gebruiken waar u wilt. In geplande en in ongeplande ontmoetingen. U mag mij gebruiken wanneer u wilt. Want ik verlang dat mijn leven werkelijk vrucht zal voortbrengen voor u. Het doel. 4. Paulus zegt in vers 17. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen. Zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, vers 18. Ik heb dikwijls met u over hen gesproken. En ik zeg het nu ook onder tranen. Wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer is in hun schande en ze bedenken aardse dingen. Volg goede voorbeelden. Een christen atleet, om het zo te zeggen, moet in een goed team strijden. Waarom? Nou, Paulus zegt vers 18... Ik weet niet of je het nog voor je hebt, maar daar zie je dat Paulus zegt, velen wandelen anders. Als vijanden van het kruis van onze Heer Jezus Christus. Je bent in de racebaan, onderweg, en je kunt verkeerde voorbeelden volgen, zegt Paulus. En daarom zegt hij in vers 17, wees met elkaar mijn navolgers. Volg de goede voorbeeld. Ik heb hier een eenvoudig plaatje. Het is weer een beetje de tijd, hè, dat je ze aan de kant van de weg ziet. Hè? Die kleine eenden, ganzen, noem maar op. En zolang ze hun moeder volgen, gaat het goed. Maar soms dan zie je van die kleintjes weglopen en dan hou je je hart vast. Wat is belangrijk voor een christenatleet, voor iemand die de Heer Jezus wil volgen? Dat hij zich beweegt in goed gezelschap. Zo had ik het genoemd hier. Volg goede voorbeelden. Nou, daar zie je ook het belang van de christelijke gemeente. Belang van gemeenschap met broeders en zusters. Niet alleen op zondagmiddag, maar ook door de week. Dat je elkaar ontmoet in gebed, in voorbeden. Dat je ook als jonge christen vrienden hebt die je geestelijk begrijpen. En dat je goede voorbeelden wil volgen. Om niet, zoals die domme eendjes, achter de verkeerde voorbeelden aan te gaan. Paulus zegt, er zijn in de eindtijd vijanden van het kruis. Daar kan je heel veel over zeggen. Maar het zijn mensen, zo blijkt uit dit vers, die zich christen noemen. Maar het kruis weren. Mensen die niet de weg van de zelfverloochening en de overgave aan de Heer Jezus kennen. Die uiteindelijk nog voor zichzelf leven. Waarbij het vlees springlevend is. Velen wandelen anders. En hij zegt, ik heb met jullie vaak over hen gesproken onder tranen. Ik heb er verdriet van. En daarom wil ik jullie waarschuwen. Ik denk dat het in deze tijd een van de belangrijkste zaken is. Als je als christen denkt solist te kunnen zijn, dan geloof je in een leugen van de Satan. Je kunt het niet alleen. Je hebt mensen naast je nodig. Die je vanuit het woord bemoedigen. Soms vermanen. Bij wie je ook de liefde voor de Heer Jezus proeft. En dat je met elkaar op weg bent achter de heiland aan. Waarbij je ook gestimuleerd wordt om geestelijk te groeien. Als laatste. Leef vanuit je hemelse paspoort. Vers 20 en 21. Misschien wil iemand die twee versen nog even voorlezen. 20 en 21. Kan ik een slokje water doen?
Wij zijn echter, al wonen wij hier op aarde, burgers van een stad in de hemel. Waar wij ook onze verlosser verwachten. De Heer Jezus Christus. Door de onbeperkte kracht waarmee hij alles aan zich onderwerpt, zal hij ons sterfelijk lichaam veranderen in een hemels lichaam. Dat net zo sterk en schitterend is als het zijn.
Ja. Ja, bedankt. Ik heb hier een plaatje gevonden. Dat zegt het eigenlijk in een notendop. Leef vanuit je hemelse paspoort. Dus je moet bedenken, hier op aarde ben ik niet thuis. Ik ben hier onderweg. Ik ben in de renbaan, maar de renbaan kent een finish. En die renbaan is tijdelijk. En het is van belang dat ik bewust ben, ik ben er nog niet. 1. Het is van belang dat ik vastbesloten ben en op het doel afga. Het is van belang dat ik verkeer in goed gezelschap. Het is van belang dat ik zeg, ik leef voor één ding. Die vier die hebben we overdacht. Maar weet je wat ook van belang is? Dat je beseft, ik ben onderweg naar de finish. En die finish die gaat zeker komen. En dan ga ik deze aardse renbaan hier verlaten. Want hier op aarde ben ik eigenlijk vreemdeling. Ik heb een paspoort dat niet hier bij het aardse stadhuis getekend is, maar ik heb een paspoort dat in de hemel getekend is. Daar kom ik vandaan, geestelijk gezien. Ik ben uit de hemel, van boven geboren, wedergeboren. En ik ben op weg naar het vaderhuis. Daar ga ik heen. En weet je, die wetenschap is voor christenen zo belangrijk. Als je leeft bij een verwachting van een spoedige komst van Jezus, dat verandert je leven. Als je weet, morgen vertrek ik voor 8 maanden naar Amerika, dan leef je vandaag anders. Dan koop je geen nieuwe Ferrari meer. Een spoedige komst van de Heer Jezus. Wat werkelijkheid is, als je het profetisch woord leest. En je beseft, ik hoor bij dat koninkrijk, niet bij dit. Ik ben op de aarde, maar met mijn voeten op de aarde, maar mijn hoofd is in de hemel. En spoedig zullen wij hem zien. En dat is een geweldige waarheid. Vroeger vond ik dat vreselijk eng. De wederkomst van de Heer Jezus aanstaan. En ik denk dat nu de enige in deze zaal. Maar nu is het een van de heerlijkste waarheden. Ik geniet van mijn vrouw en mijn kinderen en van mijn werk. Maar er is iets wat het overtreft. En dat is dat wij spoedig hem gaan zien. Ik ben burger van een ander rijk, zegt Paulus. En hij had bij vers 20 kunnen stoppen. Hè? Hij zegt, we verwachten de Heer Jezus, punt. Maar daar stopt hij niet. Hij zegt nog iets in 21. Een soort van erfenis. Erfenis. Je bent benieuwd in je geestelijke erfenis, neem ik aan. Hè? Hoewel geestelijk, dit is lichamelijk. Hij zegt, de Heer Jezus, die uit de hemel komt, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Wat gaat er gebeuren dan? Als de Heer Jezus neerdaalt, dan gaat het hier om. Als de Heer Jezus neerdaalt, dan gaan er 2 dingen gebeuren. De Bijbel zegt dat glashelder. De gestorven gelovigen zullen opstaan. En zullen een verheerlijk lichaam krijgen, zoals de Heer Jezus dat had na zijn opstanding. En het tweede is, de ongestorven gelovigen of de levende gelovigen, zoals wij als het vandaag gebeurt, die zullen in een mum van tijd, in een ondeelbaar ogenblik, een verheerlijk lichaam krijgen. Hoe God dat gaat doen, ik weet het niet. Maar ik weet ook niet hoe hij de hemel en de aarde in 6 dagen geschapen heeft. Er is zoveel wat ik van God niet kan verklaren. Maar hij zegt het. En die 2 groepen, die opgestane gelovigen en die veranderde gelovigen, die zullen, dat is een reunie van gelovigen. Die komen samen en die zullen samen de Heer tegemoet gaan in de lucht. En het Vaderhuis binnentreden. Met een verheerlijk lichaam. Wij zullen dan met ons lichaam, want God heeft ons gemaakt met een lichaam, hè? Zoals het in het paradijs. Nu delen wij je geestelijke zegeningen, maar straks komen er ook lichamelijke zegeningen. Want wij zullen bij hem zijn in zijn lichamelijke tegenwoordigheid. En als je bedenkt dat dat vandaag kan gebeuren. Ik had het over een reis van morgen naar Amerika, maar dit kan vandaag gebeuren. De Heer Jezus zal spoedig neerdalen als je ziet wat er in Israël gebeurt. Als je ziet het profetische woord, hoe dat in vervulling gaat. Dan kan je niet anders zeggen dan dat de tijden voortsnellen. Dat de gemeente zal worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. Dat is een geweldig uitzicht. Met andere woorden, dan is de finish nabij. En dat zeggen we niet omdat we het hier zo zat zijn. Maar omdat we er zo naar verlangen, naar de hemel. De hemel is niks zonder Jezus. Het gaat om hem. En als je hier op aarde niks met hem hebt, heb je niks in de hemel te zoeken. Maar als je hier op aarde veel met de Heer Jezus hebt, je oog gericht is op hem, dan is dit een feest. Amen.